Onze hulp en onze verwachting is van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God, de Vader, en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen van Psalm 95. Het eerste vers. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht met een verheven lofgedicht en blijde psalmen juichend groeten. Psalm 95, vers 1. We gaan samen lezen uit het Johannesevangelie, het 18e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Johannes 18, de versen 1 tot en met 11. Doch vooraf luisteren wij naar de heilige wet des Heren. En na het lezen van de wet zingen wij Psalm 100. 143, de versen 2 en 8. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Johannes 18, te beginnen bij vers 1. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was in welke hij ging, en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan, genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarnen en fakkelen en wapenen. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: Wien zoekt gij? Zij antwoordden hem: Jezus de Nazarener. Jezus zeide tot hen: Ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zeide: Ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hun dan wederom: Wien zoekt gij? En zij zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had, uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hoge priesters dienstknecht en hieuw zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus, steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Tot zover. Onze tekst voor vanmorgen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 18, de versen 3 tot en met 9. Judas dan genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën kwam aldaar met lantaarnen en fakkelen en wapenen. En wat daar verder volgt tot en met vers 9. Zoeken wij nu eerst het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed en dan is voorbeden gevraagd voor Thea den Hertog die voor een operatie in het Overvecht ziekenhuis is opgenomen en inmiddels is zij reeds geopereerd. Voor onze hoogbejaarde emeritie-predikant, dominee van Smeden, is eveneens voorbeden gevraagd. Laat ons nu bidden. Barmhartige en genadige Heere, zo komen wij weer tot u in de morgenstond van deze rustdag, die gij hebt afgezonderd voor uzelf, dat wij die zouden wijden aan u en aan uw dienst. Er is een voorrecht, Heere, dat wij vanmorgen nog weer mogen opkomen naar uw bedehuis. Dat wij met onze kinderen ons mogen vergaderen rondom uw woord en getuigenis. Het is toch alleen dat woord van u, o God, dat ons kan wijsmaken tot zaligheid. Wij hebben daarom behoefte aan dat onderricht uit uw woord. Wil gij ons dat onderricht schenken, Heere, en geef dat er bij ons ook mag zijn een verlangen naar dat woord. Dat gij tot ons wilt spreken uit dat getuigenis, toegepast door uw Heilige Geest. En wil gij ons nog een goede zondag schenken. Wij hebben dat niet verdiend, Heere. Wij moeten het ook nu weer voor u belijden, dat wij gezondigd hebben tegen u. Ook in deze afgelopen week hebben wij ons meer dan schuldig gemaakt vanwege onze zonden van gedachten, woorden en daden. En daarom, Heere, als wij op onszelf zien, dan moeten wij alle hoop opgeven, want dan kunt gij niet met ons van doen hebben. Zoals wij zijn in onszelf, hebben wij slechts verdiend dat gij ons zoudt veroordelen, ja, weg zoudt stoten uit uw gemeenschap. Maar Heere, wij bidden van u dat gij ons wilt aanzien in de Zoon van uw liefde, dat gij om zijnentwil ons wilt gedenken, dat gij wilt denken aan dat bloed dat gestort is op Golgotha voor de zonden van uw kerk. En dat wij mogen pleiten op dat bloed, Heere, dat onze hoop en onze verwachting alleen mag zijn van hem die het alles heeft volbracht. Die voor zijn volk en voor zijn kinderen de dood is ingegaan om te lijden en te sterven voor hun overtredingen. Om zodoende de weg te banen tot u, o God. Dat zondaren weer met u in een verzoende betrekking mogen komen. Heere, dat is het enige nodige in ons leven, dat wij daar kennis aan krijgen, aan die enige weg, die waarheid in het leven. Alleen door Christus Jezus kunnen wij verzoend worden met een rechtvaardig en een heilig God. O Heere, geef dan dat wij ook vanmorgen, als wij hier weer neerzitten, onder het geklank van uw woord, en als wij nu in deze ogenblikken onze harten verheffen tot u in gebed, dat dan de verzuchting van onze ziel mag zijn, ach Heere, wil nog aan ons denken, wil ons nog in gunst aanschouwen, wil onze zonden nog vergeven en ons bedekken met de gerechtigheid van uw lieve Zoon. Heere, wil gij dat geloof werken en versterken? Wil gij werken in de harten van hen die nog onbekeerd zijn, die nog voortleven op eigen gekozen wegen, die nog vreemdelingen zijn van u en van uw genadeverbond? En heere, als dat zo doorgaat, zullen zij eeuwig omkomen. Geef hen dat te zien. Geef hen dat te beleven. Dat zij alsnog tot u mogen verheffen het angstig hart en dat zij tot u mogen bidden om genade en ontferming. Dan zijt gij toch die bereidwillige zaligmaker die nog zondaren tot u wilt trekken en die nog zondaren komt toe te roepen. Gewen u aan mij en het vrede. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. O, die rust. Heere, geef dat wij in onze onrust tot u de toevlucht mogen nemen. Dat wij die ware rust mogen vinden in de Heer Jezus. O, gij weet dat er ook hier zullen zijn die naar die rust hebben leren verlangen. Maar die nog steeds bezig zijn met eigen werken. U te bevredigen. Die nog proberen te komen met hetgeen van de mens is, zelfs de vrome mens. Geef hen te zien, Heere, dat dat niet alleen niet nodig is, maar dat het zelfs zondig is. Want alles wat wij proberen te doen, alles wat wij proberen toe te voegen tot dat enige en volmaakte werk van de Heer Jezus, dat doet tekort aan zijn eer. Hij heeft het immers alles volbracht. O, geef dan hen dat te zien, die daarmee lopen te worstelen en die menen dat zij zelf nog wat moeten brengen tot u. Dat zij alles eens uit de handen mogen geslagen krijgen en dat ze met ledige handen tot u mogen komen. Opdat zij alles mogen ontvangen uit die volheid van de Heer Jezus. Wil dan ontledigen, Heer. Wil ons afnemen wat wij kwijt moeten en wil ons schenken wat wij nodig hebben. En wil het dan nemen uit Christus en het ons verkondigen door uw Heilige Geest. Wil met uw volk en kinderen zijn, wil hen nog vertroosten en bemoedigen op de weg des levens. Met alle moeite en zorgen, met alle verdriet die er is op die weg. Wij bidden voor haar die in dat ziekenhuis ligt. Gij weet haar nood. Hij weet haar strijd. Hij weet, Heere, wat er in haar hart omgaat. O, wij bidden van u dat gij nog een wonder wilt doen. Want haar toestand is toch van die aard dat het met zorg vervult. Wil gij nog schenken, Heere, dat zij er doorheen mag komen. En dat ze weer beter mag worden. Maar bovenal dat zij in deze moeilijke wegen het oog des geloofs mag leren slaan op u, o Heer Jezus. Dat het op die manier dan ook winst mag blijken te zijn voor haar ziel. Want dat is toch het belangrijkste, Heer. Dat haar ziel gered mag zijn. En dan vergeten wij niet het lichaam, inderdaad. Dat is ook belangrijk. En zo bidden wij van u voor een algeheel herstel van lichaam en ziel. Wil gij zijn met haar ouders en met de verdere familie, voor wie al deze dingen een grote last en een groot kruis en een verdriet is. O, dat ze met al hun nood mogen vluchten tot u. Wees met alle anderen in de gemeente die ziek zijn. Wil gij hen in alle opzichten goed en nabij zijn. We bidden ook voor dominee van Smeden, die op zo'n hoge leeftijd is gekomen. Wil gij hem gedenken in gunst en genade. Daar hij deze dagen weer een verjaardag mag vieren. Heere, wil gij hem nog vertroosten. En geef dat hij Nu hij zeer oud geworden is, steeds meer mag uitzien naar die dag dat gij hem zult verlossen van dit leven en opnemen zal in uw heerlijkheid. Dat dat zijn verwachting mag zijn, Heere, en wil gij hem in alle opzichten nog een genadig en een barmhartig God zijn. Wees ook met hem die gij hier hebt gebracht vandaag om uw woord te verkondigen. Heere, wil gij hem sterken tot die taak. Geef dat het hem gemakkelijk gemaakt mag worden. Vooral ook wat de taal betreft. Daar het toch enige moeilijkheden zal opleveren. Maar gij zult toch ook uw beloften vervullen, Heere, dat wanneer gij uw knechten stuurt in uw wijngaard, dan geeft gij hen ook krachten en bekwaamheden om uw woord te mogen verkondigen. Heere, dat hopen wij en verwachten wij van u. Wil gij alles nog wel maken, stel ons nog tot een zegen voor deze gemeente. Wij bidden ook voor hem die gij door deze gemeente hebt laten beroepen, die dominee in Canada, dominee Bos, voor hem zal het een zeer moeilijk besluit worden. Een beslissing die van ingrijpende aard zal zijn. En Heere, wat zullen wij van u bidden? Ach, laten wij alleen dit mogen bidden. Uw wil geschieden. Want de verwachting leeft hier in de gemeente. En dat is te begrijpen. Maar ook in die gemeente daar zal er gebeden worden. En nu weten wij niet wat het beste is. Dus laten wij het aan u over, Heere, want gij weet wel wat het beste is voor uw kerk en voor uw knechten. En daarom, Heere, geef onze broeder licht en wijsheid in deze zaak, dat hij niet eigen wegen mag gaan, maar dat hij mag luisteren naar u. En dat hij u mag volgen, waar dan ook uw weg heen zal leiden. Geef ook dat er gebed mag zijn in deze gemeente. Niet maar om een dominee, maar dat er gebeden mag worden om die man die gij voor deze gemeente hebt bestemd. Heere, wij bidden u al deze dingen. Niet dat wij iets zouden hebben verdiend, maar wil gij nog redenen nemen uit uzelf en wil gij alles nog wel maken met uzelf. En schenk ons zo uw zegen om Jezus wil. Amen. We gaan de Heere onze gaven offeren. En dan zullen we zingen Psalm 22, de versen 6 en 8. Wees. Geliefde gemeente, het lijden van de Heer Jezus Christus kan van verschillende kanten belicht worden. Wij kunnen wijzen op de noodzakelijkheid van dit lijden. Vanwege onze zonden was het noodzakelijk dat dat volmaakte offer gebracht moest worden. Maar we kunnen ook wijzen op de geheel vrijwillige natuur van dat lijden. En daar willen wij vanmorgen de nadruk op leggen, gemeente. De Heer Jezus is geheel vrijwillig de dood ingegaan. Nadat hij het heilig avondmaal had ingesteld, is hij met zijn discipelen Gethsemane binnengegaan. En daar heeft hij, zoals u al weet, geleden naar de ziel. Daar is hij zeer bedroefd en beangstigd geworden. Daar heeft hij geworsteld in het stof als een worm en geen man. Daar heeft hij ook gebeden of de drinkbeker van hem mocht worden weggenomen. Maar nauwelijks is deze zware strijd voorbij of daar komen de vijanden om de Heer Jezus te arresteren. Het is een hele bende die op Jezus afkomt. Er zijn Romeinse soldaten. Daar zijn knechten van de hoge priester. Ze zijn gewapend met stokken, met zwaarden. Ze hebben fakkelen en lantaarnen bij zich. Ja, ze zijn gewapend. Omdat ze verwachten dat er tegenstand zal komen. Van de zijde van de discipelen. Alsof de Heer Jezus zich zal verdedigen. Ze hebben ook licht meegebracht, lampen, lantaarnen, omdat ze verwachten dat hij zich zou verbergen misschien. O, wat moet dat toch de Heer Jezus gegriefd hebben. Men komt op hem af alsof hij een misdadiger is. Een gevaarlijk individu die misschien zal proberen te ontvluchten. Of als dat niet mogelijk zal blijken, dat hij zich zal verdedigen. Ze denken dat hij alleen maar met geweld zal kunnen worden gearresteerd. Voorop loopt Judas, de verrader die de Heer Jezus voor 30 zilverlingen verkocht heeft. O, hier zien we de gemobiliseerde macht van de hel. De heidenen zijn vertegenwoordigd, maar ook de Joden. Ja, zelfs een van Jezus' discipelen. Die staat hier in dienst van de duivel om de Heer Jezus te doden. Als Judas hem de verraderskus op het voorhoofd of op de wang heeft gedrukt, dan wacht de Heer Jezus niet tot men hem grijpen zal. Maar dan geheel vrijwillig loopt hij op hen toe en hij vraagt: wien zoekt gij? En dit doet hij, Johannes benadrukt het, wetende alles wat over hem komen zou. De Heer Jezus die wist wat hem stond te gebeuren. Hij was zich ten volle bewust wat over hem zou komen. De Heer Jezus wist alles wat op het programma stond betreffende zijn lijden. Hij wist dus ook dat deze gevangenneming het begin zou zijn van het einde. Nee, de Heer Jezus is geen slachtoffer van omstandigheden. Hij wordt niet overrompeld door de plotselinge verschijning van deze scharen met zwaarden en stokken. Hij schrikt er niet van. Hij wordt niet overweldigd. We zouden het zo kunnen zeggen, gemeente, elk nummer op het programma van Christus lijden, dat was hem al bekend voordat het programma afgewerkt werd. De lange en bange weg van Gethsemane naar Golgotha met al zijn verschrikkingen ligt voor de Heer Jezus uitgestippeld en hij overziet die weg van het begin tot het bittere einde toe.
Wij kunnen ons dat maar moeilijk voorstellen, gemeente. Want wij weten niet wat de toekomst brengen zal. We hebben misschien een vaag vermoeden dat er misschien voor ons allerlei te wachten staat. Ja, wij weten wel uit de ervaring en van horen zeggen dat wij allemaal wel het een en ander zullen meemaken. Wij weten dat wij veel zorgen zullen hebben in het leven en veel moeite. Wij weten ook dat na kortere of langere tijd wij ziek zullen worden. Dat wij zullen moeten sterven en het graf ingaan. Maar meer weten wij toch niet. Welke moeite en welke zorgen wij zullen moeten meemaken in dit leven, dat is voor ons verborgen. En wanneer wij zullen sterven en onder welke omstandigheden, ook dit weten wij niet. Wat dat betreft kunnen wij niets met zekerheid zeggen. Zelfs niet wat het volgende uur zal brengen. Het kan zijn dat we nu nog rustig in de kerk zitten en dat we vanavond al in het ziekenhuis liggen misschien, of in het sterfhuis. En gemeente, dat is eigenlijk maar goed dat we dat niet weten. Ja, het is zelfs een grote zegen dat wij niet weten wat de toekomst ons zal brengen. En daar moeten wij de Heer elke dag dankbaar voor zijn. Want stelt u toch eens even voor dat wij zouden weten wat ons te wachten stond. Wie van onze geliefden zou worden weggenomen door de dood, misschien morgen, misschien volgende week of volgend jaar. Wie van onze lieve kinderen in het graf zouden ingaan. We zouden geen ogenblik rust meer hebben als we dat zouden weten. Levensmoed zou ons ontzinken. En onze aandacht zou elke minuut gevestigd zijn op wat ons te wachten stond. En daarom zei ik, het is een gunst van boven dat wij onze toekomst niet weten. En daarom wij moeten leren leven bij de dag. In overgave aan hem die wel weet wat de toekomst brengen zal. Maar die het ook beloofd heeft aan al zijn volk en kinderen. Dat hij ons wil geleiden aan zijn hand. Opdat we zo de donkere toekomst zullen ingaan. Vertrouwende op hem dat hij het wel zal maken. Maar de Heer Jezus, die wist wel wat de toekomst zou brengen. En u begrijpt dat dit voor hem het lijden niet verzachtte, maar in tegendeel, dat juist op deze manier zijn lijden ontzaglijk veel zwaarder werd gemaakt. Want het spreekwoord zegt, de mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest. En dan zeggen wij erbij dat niet meer opkomt dagen, maar dat was niet zo met de Heer Jezus. Hij wist dat het zou komen, dat het wel op zou komen dagen. En daarom, omdat hij dat wist, heeft hij alles dubbel geleden. Ja, de Heer Jezus heeft alles tweemaal geleden. De eerste keer door zijn voorwetenschap, bij anticipatie, bij het verwachten daarvan. Maar in de tweede plaats heeft hij geleden door het eigenlijke, werkelijke lijden. En deze voorwetenschap, dit profetische bewustzijn van alles wat er stond te gebeuren, dat is een gedeelte geworden van zijn borgtochtelijk lijden. Want hierdoor heeft hij voor zijn kerk niet alleen die weldaad verdiend dat de toekomst voor haar verborgen blijft, maar ook heeft hij door zijn voorwetenschap die weldaad verworven dat wat ook die toekomst brengen mogen voor al zijn kinderen, dat alles wat zal gebeuren ten goede zal komen voor zijn kerk. Ja, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. O, wat een troost kan dit geven in het leven. Dat de Heer Jezus dat ook heeft verdiend. Dat wat er ook gebeuren zal met u, met mij, broeders en zusters in de Heere, dat het alles ten goede zal gedijen. Johannes gaat deze voorwetenschap van de Heer Jezus in verband brengen met zijn vrijwillige overgave aan zijn vijanden. Want er staat Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen, wien zoekt gij? Overbodig zijn alle zwaarden, alle stokken, alle lantaarnen, alle fakkels. Want deze verdachte denkt er niet aan om zich te verbergen achter de bomen, achter het struikgewas. Er was er wel een geweest voor hem die dat wel had gedaan. U weet het, Adam in het paradijs, toen hij gezondigd had en de Heere naar hem toe kwam om hem te vragen rekenschap van zijn daden. En toen de Heere vroeg, waar zijt gij toen? Toen kwam Adam niet zomaar direct naar de Heere toe. Maar hij verborg zich uit angst. Zijn geweten begon te spreken. Hij wist dat hij gezondigd had en niet voor God kon verschijnen. En daarom verborg hij zich. Maar nu komt de tweede Adam. Heer Jezus Christus. Maar naar hem hoeft men niet te zoeken. Naar hem hoeft men niet met lantaarnen en met fakkels door de bomen en door de struiken heen te zoeken, hem op te sporen. Wien zoekt gij, zegt hij, en hij komt zo naar hen toe. Och, als hij gewild had, gemeente, dan had hij die hele menigte, die soldaten en die dienstknechten van de hoge priester, die had hij in eenmaal zomaar kunnen verdelgen. Hem stonden meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking. Maar hij wilde dat niet doen. En hier zien wij dus de zich overgevende borg. Vrijwillig stelt hij zich ter beschikking van deze soldaat. Het is de borg en zaligmaker die het zijn vijanden toeroept. Wien zoekt gij? Zo lief heeft de Heer Jezus zijn kerk gehad. Dat hij om haar te redden zich gewillig buigt onder het heilig recht van God. Want gemeente, het is niet in de eerste plaats het Sanhedrin. Het zijn niet die soldaten die hem zoeken. Maar het is God die hem zoekt. God eist genoegdoening van zijn recht. God zoekt zijn zoon, de tweede Adam. Opdat hij verantwoording zou afleggen voor de zonden die op hem waren gelegd. De zonden van Adam en van zijn hele nakroos. Hier staat de Heer Jezus als de vertegenwoordiger van zijn kerk. En nu geeft hij zichzelf over, vrijwillig. Straks zal hij worden genageld aan het kruis. Opdat hij zo naar Gods raad zich een gemeente zal kopen met zijn bloed. Wien zoekt gij? Het is de vraag van een die zich niet alleen schikt in zijn lot, maar die begeert om alles te volbrengen wat nodig is tot zaligheid van arme verloren zondaar. Gemeente, ziet hier de liefde van uw borg. Wat een bemoediging is dit voor hen die gebogen gaan onder een zondelast, onder een schuld. Hen die zo vaak bang zijn dat het voor hen niet meer kan. Die denken dat ze te veel en te lang hebben gezondigd. Dat ze te diep gevallen zijn. Voor wie het dus een hopeloze zaak geworden is. Ik zeg, hier is troost voor zulke mensen. Want het is niet waar dat het hopeloos is voor een zondaar. Zou hij die zich hier in Gethsemane zo vrijwillig overgeeft om voor zijn kerk de zaligheid te verwerven, zou hij niet even gewillig zijn om nu hij daar is in de hemel aan de rechterhand van zijn vader, om die verworven zaligheid ook toe te passen aan zondaren? O, kniel voor deze borg en zaligmaker neer en zoek schuiling bij hem. En zoek bedekking in zijn bloed. Want hoe onmogelijk het ook mogen lijken voor u om zalig te worden, hij weet er raad op, want hij is die grote profeet. die volgens zondag 12 van de Heidelbergse catechismus ons de verborgen raad en wille Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft. En daarom wie deze profeet en leraar van zijn kerk nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Wij gaan verder. Op de vraag van Jezus, wie zoekt gij? Antwoordt de bende, Jezus, de Nazarener. Net wel, ze zeggen niet, wij zoeken u. Dat zouden wij verwacht hebben, nietwaar? Want Jezus, die was toch wel bekend in Jeruzalem. En die soldaten en die knechten van de hoge priester, die hebben hem heus wel eens gezien en misschien wel gehoord. Maar op de vraag van de Heer Jezus wie zij zoeken, antwoordden zij, wij zoeken Jezus de Nazarener. Het is dus alsof zij hem hier op dit moment niet herkennen. En dat was ook zo. Hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Als zij straks de Heer Jezus geboeid zullen wegvoeren, dan zal dat niet te danken zijn aan hun schranderheid om misdadigers op te sporen, maar alleen omdat de Heer Jezus zich liet gevangen nemen. Gemeente, dat moeten wij goed zien. Daar moet de nadruk op vallen hier. Dat zijn gevangenneming is niet iets wat hem overkomt, maar het is een daad die van hem uitgaat. Hij neemt het initiatief. Niet het Sanhedrin. Niet deze bende. Maar hij zelf heeft alles onder controle. Hij neemt het initiatief. En daarom zien wij hier de Heer Jezus in zijn koninklijke majesteit. En spreekt hij dat machtwoord, dat majesteitelijke woord. Ik ben het. En als hij dit gezegd heeft, dan maakt dit zo'n geweldige indruk op deze mensen, dat zij achterovervallen van schrik. Wat een vreemde reactie is dat. Eén woord van Jezus om die hele bende tegen de grond te slaan. En daar liggen ze, die soldaten en die knechten, met hun zwaarden en stokken en fakkelen. Ze liggen daar achterover op de grond. Vanwaar deze vrees dat deze dappere mensen zomaar op de grond vallen? Dat kan alleen verklaard worden uit het feit dat de Heer Jezus niet alleen de Zoon van de mensen is, maar dat Hij ook de Zoon van God is. En hier zien we iets van zijn majesteit, van zijn goddelijkheid openbaar komen. Er zijn Bijbelverklaarders die zeggen dat toen de Heer Jezus hier sprak, ik ben het, dat dit hetzelfde was als wat Mozes hoorde aan de berg Horeb. Toen daar de Heer hem verscheen in die braambos. En toen de Heere zich daar openbaarde als de Jehovah. De ik zal zijn die ik zijn zal. En dat de Heer Jezus hier hetzelfde heeft gezegd. Dat hij dus de naam van Jehovah heeft uitgesproken. Ik ben het. Of in het Grieks staat er niet het, maar ik ben. Ik ben God. Ik zal zijn die ik zijn zal. En dat is zeer goed mogelijk dat inderdaad de Heer Jezus zichzelf geopenbaard heeft als de Jehovah, als de tweede persoon van het goddelijke wezen. En als dat zo is, dan kunnen wij heel goed begrijpen dat deze mensen achterover vielen van schrik. Net zoals Mozes zich ter aarde boog bij het gezicht van die brandende braambos. En toen hij die stem van de Heer hoorde, toen heeft hij ook iets gehoord en gezien en gevoeld van die heiligheid van God. Jehovah. En zo is het hier ook. Ik ben het. Deze woorden klinken zo majesteitelijk, zo koninklijk, zo goddelijk, dat de schrik hen om het hart slaat. En dus gaan ze door de knieën. O, wie zou toch kunnen blijven staan bij de openbaring van zulk een koninklijk en zulk een majesteitelijk woord? Gemeente, die stem die spreekt, ik ben het, is de stem van Gods enig geboren Zoon.
En wie deze stem hoort, die moet zwichten. Jezus heeft geen wapens, geen zwaarden, geen stokken nodig, maar hij overwint zijn vijanden door zijn machtswoord. De kerkvader Augustinus, die tekent bij deze tekst aan, indien Christus macht zo groot is, nu hij staat geoordeeld te worden, wat zal die zijn als hij komt om te oordelen? In Gethsemane zien we een kleine voorproef van de geweldige indruk die de Heer Jezus verschijning teweeg zal brengen als hij straks zal wederkomen op de wolken des hemels. Maar het is slechts een voorproef, want gemeente, die schrik van deze soldaten is niet van blijvende aard. Ze worden wel door vrees overmand, maar het duurt slechts even. En hier leren wij weer een andere les. Het is deze les, namelijk dat bevreesd zijn is nog niet bekeerd zijn. Slechts even heeft de majesteit van de Heer Jezus deze mensen ontroerd. Maar daarna staan ze weer op. En ze gaan verder met hun boze werken. De Heer Jezus laat dit toe. Hoe gemakkelijk zou hij zijn goddelijke majesteit kunnen gebruiken, kunnen aanwenden om hen te doden. Maar hij houdt de openbaring van zijn heerlijkheid nog in. Even laat hij iets zien van die koninklijke majesteit. Maar dan verbergt hij zich weer in het omhulsel van de dienstknecht, van de man van smarten. En weer vraagt hij, wien zoekt gij? En alsof er niets gebeurd is, antwoordt die bende voor de tweede maal, Jezus de Nazareen. En dan laat Christus zich gevangen nemen. Hij strekt zijn handen uit en men doet hem de boeien om. Hij staat er die bende toe dat ze hem wegvoeren en meenemen als een misdadiger. En zo heeft de Jezus geduld met zijn vijanden, ook vandaag nog gemeend. Want moet de Heere geen oneindig geduld hebben met ons, die vijanden zijn van natuur. O, als we letten op de vijandschap van de wereld, vooral vandaag aan de dag. Nu wij zien dat alle haat en alle vijandschap meer en meer openbaar komt in de wereld tegen de Christus Gods. Maar niet alleen in de wereld, ook in de kerk. Want allen die nog onbekeerd zijn, die nog leven naar eigen inzichten, dat zijn vijanden van die Christus. Misschien heb je het nog nooit zo gezien. Onbekeerden in ons midden. Misschien vindt u dat een beetje te sterk gezegd. Vijanden van God. Toch is het zo. Zolang u nog voortleeft met een ongeredde ziel, zolang leeft u nog in vijandschap tegen Christus. Want u slaat al zijn roepstemmen in de wind. U legt al zijn nodigingen naast u neer. Want u begeert hem niet als koning in uw leven. Want u wilt zelf de baas blijven. U wilt zelf in het zadel blijven zitten, net zoals die farizeeërs en die schriftgeleerden en al die andere leidslieden van het volk, want dat was de eigenlijke oorzaak van hun haat en van hun vijandschap tegen de Heer Jezus. Ze wilden niet buigen voor hem en onder hem, ze wilden niet luisteren naar hem, ze wilden niet zalig worden door hem. Maar het geduld van de Heer Jezus is zo oneindig groot. Hij is langmoedig. Hij laat zijn evangelieboodschap ook vandaag nog horen. Ook hier in Utrecht. En de oproep van geloof, tot geloof en bekering, die komt ook nog tot u vanmorgen. Dat is zijn geduld. Zijn langmoedigheid. Maar weet wel dat dat geduld van de Heer Jezus eens zal op zijn, ophouden. De dag van de afrekening nadert, gemeente. En daar zien we hier een voorproefje van. En hoe snel zal die dag wel kunnen komen? Leven wij niet in een ondergaande wereld? Alles lijkt erop alsof alles zich toespitst tot de climax van de wereldgeschiedenis. Dat weet men ook wel in de wereld. Ongelovige geleerden, die stemmen het toe. Het gaat op het ogenblik snel naar het einde. Wat dat einde dan ook verder zal zijn. Maar men beseft wel dat het zo niet langer door kan gaan. Maar wij, Bijbelse christenen, wij weten wel dat het einde zal betekenen de wederkomst van Christus. En als hij dan zal komen, gemeente, dan zal alle oog hem zien. Alle oog, ook degene die hem doorstoken hebben, zegt de Bijbel. Ook deze bende die daar hier staat met zwaarden en met stokken. Ze zullen hem zien in zijn koninklijke heerlijkheid. En dan zal het weer uit zijn mond gehoord worden. Ik ben het. Dat zal een heerlijk woord zijn voor Gods kinderen. Voor allen die hem hier in dit leven hebben leren kennen. Die tot hem hebben leren vluchten met al hun zonden. Met al hun ellende. Aan dat woord van de Heer Jezus zullen zij hem herkennen. Die stem, die hebben zij eerder gehoord. Toen zij bedroefd geworden zijnde vanwege hun zonden. En zij nergens troost voor hun ziel konden vinden. Bij hem aan zijn voeten terecht kwamen, geleid door de Heilige Geest. En toen hij zelf door zijn geest in hun harten kwam te fluisteren. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. Ik gedenk uw zonden niet. O, die stem van de Heer Jezus. Hebt u hem wel eens gehoord? Wel, als u hem gehoord hebt hier in het heden der genade, dan zult gij die stem nogmaals horen wanneer hij zal wederkomen. En dan zal die stem als muziek in uw oren klinken. Ik ben het, uw verlosser, uw zaligmaker. Nee, Gods kinderen zullen straks geen vreemde aanschouwen. Maar hun koning, die zij hier leren kennen als de koning hen van Israëls God gegeven. Die grote borg hen zalig maakt. Die verklaard werd aan hun hart. En die geschonken werd aan hun ziel. Maar datzelfde ik ben het. Dat zal de ondergang betekenen voor allen die niet gewild hebben dat hij koning over hen werd. O, wat zal dat vreselijk zijn, gemeente. En daarom, u die nog voortleeft zonder God en zonder Christus, wees toch gewaarschuwd vanmorgen. U kunt nu misschien uw schouders nog ophalen. En u kunt nu misschien nog zeggen, waar maakt die man op de kansel zich toch zo druk om? Maar straks zult u het heel goed weten. Waarom Gods knechten zich zo druk maakten met deze dingen. Want zoals Paulus zegt, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Dat is onze taak als knechten van Christus. Dat wij de mensen waarschuwen. Dat wij hen aandringen op bekering. Dat wij hen aanraden te vluchten van de toekomende toren. Opdat ze bijtijds, nu terwijl het nog kan, zoeken hem die het zelf gezegd heeft. Zoek mij en leef. Hoe groot is daarom het voorrecht van allen die leven onder de verkondiging van het evangelie. Nog wordt u het heil aangeboden. Dat heil dat u voor niets kunt krijgen. Zie hier de liefde van Christus. Wij zien in onze tekst dat de vijanden hem zoeken, maar het is ook andersom zo. Dat de Heer Jezus die vijanden ook zoekt. Ja, dat is eigenlijk waar het om gaat. Ook hier. Het is de Heer Jezus die vijanden zoekt en opzoekt in liefde. Om hen te zaligen, om hen te behouden. En dat doet hij tot op vandaag nog toe. De Heer Jezus die had zelfs nog een vriendelijk woord voor Judas. Want hij noemt hem nog vriend. Waarom komt gij hier? En waarom geeft ge mij een kus, vriend? Zelfs op dat late moment, als Judas toen nog op de knieën was gevallen, er was nog hoop voor hem geweest. Vriend. Heer Jezus, die zoekt het heil van zondaar. Ook uw heil, jonge mensen, die misschien nog geen zin hebben om de Heere te dienen. Voor wie de wereld nog zo aanlokkelijk is. Want er is immers zoveel te beleven. Zoveel plezier. Zoveel vermaak. Heer Jezus zegt, geef mij uw hart. En dan roept het ook oudere mensen toe. Ik ben het. Kom tot mij. Alle gij einden der aarde en word behouden. Daartoe ben ik in dit leven, in deze wereld gekomen. Geef toch de strijd op. En valt neer aan zijn voeten. En roep hem uit als koning over uw hart. En wees hem gehoorzaam. Als hij u beveelt om in hem te geloven. Om hem te omhelzen als de enige zaligmaker. U zegt, dat kan ik niet van nature. Nee, dat weet ik ook wel. Maar dat weet de Heere nog beter en daarom heeft voor alles gezorgd. Hij wil door zijn geest ook in uw hart werken. Om u dat vermogen te schenken. Om u de armen des geloofs te schenken. Omdat gij ook hem zoudt mogen omhelzen. Daar is hij de gewillige zaligmaker voor. Om dat te verwerven voor zijn volk en voor zijn kinderen. Die Heilige Geest ook heeft hij verworven. Om zondaren van vijanden tot vrienden te maken. Maar hier in dit leven moet het beleefd worden, gemeente, dat we buigen voor hem. En niet zoals die vijanden, dat we achterovervallen van schrik. Want daarmee maakten zij zichzelf openbaar. Een vijand die valt altijd achterover van schrik. Maar een kind van God die ook wel eens schrikt, die valt ook aan de voeten van de Heer Jezus. Maar hij valt voorover aan die voeten naar hem toe. Dat zien we bij Johannes, dat zien we bij Petrus, dat zien we bij zoveel anderen. Dan vallen zij ook wel. Ja, want ook een kind van God, ook een zondaar die zichzelf heeft leren kennen, als een zondaar die schrikt als God zich aan hem openbaart in zijn heiligheid, in zijn majesteit. Maar terwijl hij schrikt en ook bang is, is het toch ook die ondertoon, die drang tot God. En dan zijn er die twee dingen die strijden om de voorrang in het leven. De vrees, maar toch ook de liefde. Dan gaat zo'n mens buigen voor de Heer Jezus aan zijn voeten. Maar als wij hier niet leren buigen aan de voeten van de Heer Jezus, gemeente, wij zullen het eenmaal moeten doen. Zoals Paulus het zegt in Filippenzen 2, dan zal zich voor hem buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Nadat de schare voor de tweede maal verklaard heeft dat ze de Heer Jezus, de Nazarener, zoeken, antwoordt Christus: indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. De Heer Jezus die zegt dit tot tweemaal toe. Waarom? Om die vijanden te overtuigen dat hij en niet zij alles onder controle heeft. Maar in de tweede plaats zegt hij dit ook omdat hij bezorgd is voor zijn discipelen. En daar wil ik nog even op ingaan. De Heer Jezus die is bezorgd voor zijn discipelen. Waarom? Wel, die soldaten die hebben daar waarschijnlijk aanleiding toe gegeven. Ze hebben misschien wel op de een of andere manier laten merken dat ze ook die discipelen gevangen wilden nemen. En nu is de Heer Jezus, die is bezorgd voor hen. En daarom zegt hij, indien gij mij zoekt, laat deze heen gaan. Hij wil zelf met hen meegaan, vrijwillig, als zijn arme discipelen de vrijheid maar mogen behouden. Indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. En met dit woord gesproken in priesterlijke bewogenheid, met een hart vol liefde, bedingt Christus de vrijheid voor zijn kinderen. Hier zien we weer iets van dat plaatsbekledend lijden van Christus. De borg laat zich gevangen nemen opdat de zijnen zouden mogen ontkomen. Omdat de onschuldige zegt, indien ge mij zoekt, ga nu de schuldige vrij uit. Hier is de goede herder, die borg wordt voor zijn schapen. Die om hun overtredingen wordt verwond en om hun ongerechtigheden verbrijzeld. De Heer Jezus zorgt ervoor dat zijn discipelen de vrijheid mogen behouden. Maar let er nu eens op, gemeente, hoe de Heer Jezus dat doet. Dat doet hij niet door zijn koninklijke macht te tonen. Want dat zou heel gemakkelijk geweest zijn. Dan had hij zichzelf en zijn volgelingen in vrijheid, in veiligheid kunnen stellen. Maar gemeente, als hij dat gedaan had, ach, dan waren zij wel ontsnapt. Dan hadden zij wel de vrijheid gekregen. Maar dan zou dat wel een vrijheid geweest zijn die hen het ongeluk zou hebben bezorgd. Want dan zou het een tijdelijke en een uiterlijke vrijheid geweest zijn. Ze zouden dan niet geboeid worden door de vijanden. Maar ze zouden wel eeuwig gebleven zijn in de boeien van de Satan en van de hel en van de zonde. En dan zouden zij en wij met hen voor eeuwig verloren zijn gegaan. Want gemeente, het is van 2-1. Of Jezus moest zich als onze borg aan die bende overgeven. Of die discipelen en wij met hen zouden moeten worden weggevoerd naar de plaats van het eeuwig verderf. En daarom, als Jezus zijn vijanden op de vlucht doet slaan door zijn almacht te tonen, dan zou het zwaard nooit tegen de herder zijn ontwaakt. En dan zouden zijn schapen eeuwig door dat zwaard worden vervolgd. Maar nu is de vrijheid van de discipelen het resultaat. Niet van Jezus macht, maar van Jezus liefde. De trouwe liefde van de herder, die zelf de dood ingaat om voor zijn schapen het eeuwige leven te verwerven. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. O volk van God, ziet hier toch uw borg, uw middelaar, in zijn priesterlijke bewogenheid, die hier iets laat zien van zijn hart vol van liefde. Hij laat zich binden, opdat gij eeuwig ontbonden zoudt worden. Wat een wonder van genade. De Heer Jezus neemt die banden, opdat wij de vrijheid zouden mogen ontvangen. Hij kiest de strijd, opdat wij de overwinning zouden mogen behalen. Hij laat zich de dood insturen. Ja, hij gaat de dood in om ons levend te maken. Hij buigt zich onder het heilig recht van God, opdat wij zouden mogen roemen in vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Ja, hij is straks van God verlaten, opdat wij een eeuwig thuiskomen zouden hebben bij de Vader. En dit alles is geschied, zegt Johannes, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had, uit degenen die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Deze woorden had de Heer Jezus nog maar kort geleden uitgesproken in zijn hoge priesterlijk gebed. En in dat gebed heeft hij ook aan zijn discipelen gedacht. Hij wist dat hij spoedig zou heen gaan. En dat zou betekenen dat zijn discipelen alleen zouden achterblijven in deze wereld. Als schapen te midden van de wolven. En daarom bidt de Heer Jezus of de Vader zijn arme discipelen wil beschermen en bewaren. En nu wijst Johannes terug op wat Jezus daar zo even had gezegd in dat gebed tot zijn Vader. Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. De opmerking is wel eens gemaakt dat in dat gebed de Heer Jezus bidt voor de geestelijke bewaring van zijn discipelen. En dat hier, nu hij vraagt aan die bende
of zijn discipelen vrij uit mogen gaan, dat hij daar eigenlijk vraagt voor de lichamelijke bewaring van zijn jongeren. Hoe zit dat? Wel, Calvijn die zegt terecht dat als die discipelen nu gearresteerd zouden worden door de bende, dan zou dat een te zware beproeving voor hen geweest zijn. En omdat Jezus wist dat zijn discipelen nog niet rijp waren voor het martelaarschap, heeft hij hier gebeden en heeft hij hier gezorgd dat zij nog niet die martelaarsdood zouden hoeven te sterven. Maar dat zij eerst de gelegenheid zouden krijgen om nog verder te worden onderricht door hem en door de Heilige Geest, opdat zij ter bestemde tijd klaar zouden zijn voor die martelaarsdood. Nu waren zij nog niet klaar. De Heer Jezus weet dat ze zwak zijn in het geloof. En daarom eist hij niet meer van hen dan dat zij kunnen dragen. En zo doet de Heer Jezus het nog, gemeente. Hij weet wat zijn maaksel is, dat wij stof zijn. En daarom de Heer Jezus legt zijn kinderen nooit zwaardere last op dan zij kunnen dragen. Hij weet dat eerst dat geloof tot ontwikkeling moet komen, tot helderheid. Eerst moeten zij oppassen in de kennis van de Heer Jezus. En daarom ons gebed moet steeds zijn, Heere, vermeerder ons het geloof. Opdat wij ook mogen oppassen tot vaders en moeders in Christus. Opdat wij mogen komen tot daden des geloofs. Als straks ook die tijd zal komen, en die zal komen, dat de kerk weer zal worden vervolgd. En de dood ermee gemoeid zal zijn als wij christenen zullen blijven. Dan moeten we nu al leren ons te bekwamen in die dingen. Opdat we mogen oppassen in de kennis van Christus. Opdat we rijp mogen worden gemaakt voor die tijd die staat te komen. Want later zijn de discipelen wel allemaal de martelaars dood gestorven. Maar toen waren ze er klaar voor. Nu nog niet. En zo zorgt de Heere voor al de zijne overeenkomstige noden en behoeften. Hij heeft geduld met hen. Ja, met die kleine in de genade. Daar zorgt de Heere zo goed voor dat hij hen een aparte verzorging geeft. Want ze zijn de appel van zijn oog. Hij heeft ze lief. En zo is het nu nog, de Heer Jezus vanuit het heiligdom hierboven, die leidt de zijnen bij zijn hand. En als de vijand hen benauwt, als Satan hen aanklaagt, dan vertroost hij hen met zijn beloften. Ook met dit woord van onze tekst: indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Denk nooit dat de Heer Jezus u alleen laat staan in uw strijd. Hij is altijd bij u in al uw moeite en verdriet. Al gevoelt gij dat vaak niet. Al durft u het misschien niet te geloven, maar het is waar. Jezus blijft bij u. Als de Satan u aanvalt, als uw geweten u aanklaagt. Als God komt met zijn recht, het recht van zijn wet. En hij eist voldoening als uw zonden u benauwen. Als u geen één antwoord hebt op 1000 vragen, pleit dan op dat woord van de Heer Jezus hier. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Als u daar staat voor Gods rechterstoel, als hij die rechterstoel opricht in uw geweten, en hij u moet veroordelen vanwege uw zonde en schuld, en u geen enkele goede werk kan aanbieden aan de Heer, maar als u alleen maar staat in uw verlorenheid, in uw helwaardigheid, o, dat u dan het oog mag richten op hem, die uw plaats heeft ingenomen voor dat heilig recht van God, en die toen die eisen van de wet op hem afkwamen, heeft gezegd: indien gij dan, o Vader, mij zoekt, zo laat deze die op mij vertrouwen, zo laat deze heen gaan. Dat is het evangelie. Maar misschien dat er mensen zijn die zeggen, wist ik nou maar dat ik bij deze behoor? Ik durf dat niet geloven. Weet u hoe u dat weten kunt? Of u hoort bij die discipelen, bij degene waarvoor de Heer Jezus hier zorgt? Dan moet u even uzelf afvragen. Gaat mijn hart uit naar die borgen middelen? Dan moet u nu vragen, ben ik een grote zondaar of niet zo'n grote zondaar? Ach, die discipelen waren ook grote zondaren. Dat zullen ze spoedig bewijzen als ze straks van hem weglopen, wegvluchten en Petrus hem zal verloochenen. Dan bewijzen zij wel dat ze de dood hebben verdiend. Maar één ding was toch waar van die discipelen. En dat moet ook waar zijn van u. Ze hadden hem lief. Hun hart ging uit naar die Christus. En dat is het bewijs. Dat de Heilige Geest in uw leven gekomen is. Dan ziet u uw zonde en uw schuld. Maar uw hart gaat toch uit naar die borg. En de vraag leeft toch bij u in uw hart. Och, wierd mijn ziel door u gered. Dan zal de Heer Jezus ook voor u blijven zorgen. Dan zal hij zich ook voor u inzetten. Met heel zijn hart. Hier zien wij die borg. Zoals hij zich laat binden, wegvoeren, bespotten straks en geeselen en kruisigen. En dat alles voor zondaren die de eeuwige dood hadden verdiend. Moesten onze harten niet branden van liefde voor zulk een borg. Bij het aanschouwen van zoveel liefde. Ja, want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe, zal hij ons geleiden. Dat geven de Heere uit vrije genade. Amen. Psalm 48, het zesde vers.
Trouwe heren, wij mochten weer enkele ogenblikken verkeren onder het geklank van uw woord. We hebben stilgestaan bij het lijden van de Heer Jezus, hoe hij zich geheel vrijwillig overgaf aan die soldaten die hem zouden brengen bij Annas en Caiaphas, Pilatus en Herodes en uiteindelijk naar het kruis. En daarin hebben wij gezien, heren, die wondere liefde die u van eeuwigheid heeft bewogen om arme verloren zondaren te redden van het verderf. Heren, dat wij iets hebben mogen zien van hem vanmorgen door het geloof. En dat ook voor ons de troost mag zijn dat daar uw goddelijk recht voldoening zoekt van ons. Gehoorzaamheid aan al uw geboden. En waar wij die geboden hebben overtreden en dus niet die gehoorzaamheid kunnen opbrengen, mogen wij dan ook zien en geloven dat gij die voldoening hebt gezocht en gevonden bij uw Zoon, die het heeft gezegd, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. O, wat een heerlijk evangelie voor doodschuldige mensen, dat ze mogen heen gaan, de vrijheid, de eeuwige vrijheid in, verlost van zonde en schuld. Heere, hoe groot, hoe heerlijk is uw naam, waardig om te worden geprezen tot in alle eeuwigheid. Gij hebt ons ook kracht gegeven om uw evangelie te mogen verkondigen hier, dat het nog zegen mocht afwerpen. Wees ook verder met ons nog als we naar huis gaan en breng ons ook weer vanmiddag op dezezelfde plaats, om dan nogmaals te mogen horen wat u tot ons te zeggen hebt. Vergeef ons onze zonden, zie ons aan in de Heer Jezus. Wij bidden het van u alleen, om zijns naams willen. Amen. Tot slot zingen we nog Psalm 2, de versen 6 en 7. Vreest Heere macht en dient zijn majesteit.
verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.